Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 69 en daarvan bijzonder het 4e en het 14e vers. Mijn broederen, ben ik vreemd van elk ontheerd, en ook het 14e vers, gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Psalm 69, 4 en ook 14. passages lezen uit de Evangelie. In de eerste plaats Marcus 6, vers 1 tot 6. Johannes 7, vers 1 tot 18. Marcus 6, vers 1 tot 6. Johannes 7, vers 1 tot 18. Maar vooraf stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. En in aansluiting zingen we op Psalm 16, 10 vers.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De eerste zes versen, en hij ging van daar weg en kwam in zijn vaderland, en zijn discipelen volgden hem. En als het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te leren, en velen die hem hoorden ontzetten zich, zeggende: van waar komen deze dingen? En wat wijsheid is dit, die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen geschieden? Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus, en van Jozef, en van Judas, en van Simon? En zijn zusters hier niet bij ons? En zij werden aan hem geërgerd. En Jezus zeide tot hen: een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland, en onder zijn magen, en in zijn huis. En hij kon al daar geen kracht doen. Dan legde hij weinige zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof en omging de vlekken daar rondom lerende. We vervolgen de schriftlezing bij Johannes 7. En na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting, was nabij. Zo zeiden dan zijn broeders tot hem: vertrek van hier en ga heen in Judea, opdat ook uw discipelen uw werken mogen aanschouwen die gij doet. Want niemand doet iets in het verborgen en zoekt zelf dat men openlijk van hem spreken. Indien gij deze dingen doet, zo openbaar uzelf aan de wereld, want ook zijn broeders geloofden niet in hem. Jezus dan zeide tot hen: mijn tijd is nog niet hier, maar uw tijd is altijd bereid. De wereld kan ulieden niet haten, maar mij haat zij, omdat ik van dezelfde getuig dat haar werken boos zijn. Gaat gij lieden op tot dit feest? Ik ga nog niet op tot dit feest, want mijn tijd is nog niet vervuld. En als hij deze dingen tot hen gezegd had, bleef hij in Galilea. Maar als zijn broeders opgegaan waren, toen ging hij ook zelf op tot het feest, niet openlijk, maar als in het verborgen. De Joden dan zochten hem in het feest en zeiden: waar is hij? En er was veel gemurmel van hem onder de scharen. Sommigen zeiden: hij is goed, en anderen zeiden: nee, maar hij verleidt de scharen. Nochtans sprak niemand vrijmoediglijk van hem om de vrezen der Joden. Doch als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in de tempel en leerde. En de Joden verwonderden zich, zeggende: hoe weet deze de schriften daar hij ze niet geleerd heeft? Jezus antwoordde hun en zeide: mijn leer is mijne niet, maar desgene die mij gezonden heeft. Zo iemand wilde zelfs wil doen, die zal van deze leer bekennen of zij uit God is, dan of ik van mijzelf spreek. Die van zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar die de eer zoekt desgene die hem gezonden heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen van Psalm 35. En daarvan in het bijzonder de verse 9 en 13. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit. En 13 laat vrome juichend alle tijd om mijn gerechtigheid verblijd. Het is van Psalm 35, de verse 9 en ook 13. Inmiddels krijgt u ongetwijfeld ook de gelegenheid voor de liefdegaven en de doelen daarvan zijn u inmiddels bekendgemaakt. De Heere zegene uw gaven. We zouden ook vanuit twee tekstwoorden willen nadenken over de figuur van Jacobus, de broeder des Heren. In de eerste plaats 1 Korinthe 15 vers 7. Waar wij lezen, daarna is hij gezien van Jacobus. Vervolgens ook Handelingen 1 vers 14. Deze alle waren eendrachtelijk volhardende in de bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en zijn broederen. Dat bepaalt ons bij Jacobus uit de Weeskerk. Hij was een broeder, een vijand en een vriend. Dus Jacobus uit de Weeskerk, hij was een broeder, vijand en een vriend. Ja, gemeente, deze Jacobus, die mogen wij kennen uit verschillende delen van de schrift. We hebben nu de verschillende passages uit de evangelie voorgelezen, waarin hij toch openbaar komt als een tegenstander van Christus. Maar wij mogen hem ook ontmoeten in de Weeskerk, na de hemelvaart, biddende, smekende om de komst van de Heilige Geest. Zoals u hebben gelezen uit Handelingen 1 vers 14, waar de discipelen bijeen waren met de vrouwen, ook hun moeder Maria en ook deze Jacobus en de andere broeders. Het is wel opmerkelijk dat hij ertussen zit. Want hem hadden we er echt niet verwacht. Hij was altijd zo vijandig tegen de Heer Jezus. Maar het is de apostel Paulus die in de brief aan Korinthe de sluier oplicht. Wat is er met de Jacobus gebeurd? Het is het uitgangspunt van onze prediking. Hij is ook gezien van Jacobus als de laatste min of meer uit de rij van ontmoetingen, net voor de hemelvaart. Paulus gewaagt daarvan in de brief aan de Korintiërs. En waarom gewaagt Paulus daarvan, van de bekering van deze Jacobus? Wel, u moet zich voorstellen dat Korinthe was eigenlijk een ruwe stad, een soort havenstad, met ook een moeilijke gemeente, met van alles en nog wat deed zich daarop. De duivel kwam op die stad af, bijzonder op die christengemeente, want daar was ook in die gemeente veel volk van God. En dan komt vaak de duivel erop af om zo'n gemeente te benauwen, te verscheuren, te verdelen. En zo was het ook met de gemeente van Korinthe. Het avondmaal werd ontheiligd, men liet zelfs dronken mensen aan het heilige avondmaal toe. Er was ook een zeer ernstig geval van zedeloosheid. Daarbij werd de gemeente verscheurd in partijschappen. De een die was heel erg voor Paulus, de andere voor Apollos en de volgende die hield liever van Cephas, Petrus. Nou ja, ik laat al die dingen verder rusten, dat heeft weinig verder met onze thematiek te maken. Het ergste vond Paulus, en dat bewaart hij tot het laatst in die brief, dat de mensen, sommige mensen niet geloofden in de opstanding der doden. Je kunt het hier zien in 1 Korinthe 15, als u dat nog voor u heeft, vers 12. Hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Eigenlijk heel modern. Want de meeste mensen in ons vaderland geloven ook niet in een opstanding der doden. Daarom doet men zo makkelijk euthanasie en abortus. Want dood is dood. Ik hoorde ook eens een dokter zeggen dat je eigenlijk niet kunt opstaan. Want als de dood intrek neemt in je lichaam, dan is de afbraak van al die edele dingen zo desastreus. Je kan gewoon niet meer tot leven komen, zei die dokter. Nou ja, nu gaat Paulus, die gaat in dit 1 Korinthe 15 aan die Korintiërs vertellen dat dit een hoogtepunt is van zijn geloof, dat er straks een opstanding der doden is. Het valt mij altijd op als ik een begrafenis heb in mijn eigen stad, dat de begrafenisondernemer, als die de kist naar beneden laat, dat hij er altijd bij zegt, verwachtende de dag der opstanding uit de doden. Mooi is dat. En nu gaat Paulus zeggen, er is een opstanding der doden, omdat Christus als eerste is opgestaan. En dat gaat hij bewijzen. In de opening van het hoofdstuk heeft hij twee bewijzen dat de Heer Jezus als eerste is opgestaan. In vers 3 zegt hij, het is naar de schriften. Hij is opgewekt naar de schriften. Het staat in vers 3 en ook weer in vers 4, naar de schriften. Er zijn vele plaatsen in het Oude Testament die laten zien dat de zaligmaker zal opstaan uit de doden. Ik noem maar één plaatsje, Jesaja 53. Als hij als een lam ter slachting is geleid en zich overgegeven heeft in de dood, dan zegt Jesaja, en dan zal hij weer zijn dagen verlengen. Dus dat is het eerste. Christus is opgestaan naar de schriften. Maar dan heeft hij nog een tweede bewijs. En dat is, velen hebben hem ook gezien na zijn opstanding. Hij is gezien, het staat er hier vele malen, hij is gezien van. Cephas, Petrus, hij is gezien van. 500 op eenmaal, van de welke velen nog leven. Dus als u het niet gelooft, gaat die mensen maar bezoeken die hem hebben gezien. Dus dat zijn de bewijzen, een bewijs uit de Bijbel en een bewijs van ooggetuigen. En nu komen we tot onze tekst, hij is ook gezien van Jacobus. Die staat min of meer als laatste in het rijtje. Dus de Heer Jezus is 40 dagen na Pasen nog op aarde geweest. En zo in die laatste week, schat ik in, is hij ook door Jacobus gezien. Wie is dat? Ja, het is net zoals bij ons Jan. Vele heten Jacobus daar in die dagen. Ook in de kring rond de Heer Jezus waren er verschillende die Jacobus heten. Wie is het eigenlijk? Nou, de bekendste is, in de kerkgeschiedenis heet hij Jacobus Major. Dat betekent Jacobus de Grote. Dat was de bekende bekende broer van Johannes, de liefdesapostel. Maar die is al onthoofd. Dat is de eerste martelaar door Herodes Agrippa. Kort gestreden, vroeg gekroond, zeggen ze altijd van Jacobus Major. Dat is die discipel, weet u wel, jonge mensen, die altijd met Petrus en Johannes, met de Heer Jezus vooraan ging. Die is het niet. Dan is er nog een andere Jacobus en die heet in de literatuur Jacobus Minor. De mindere. Die kennen we niet zo goed. Er was ook een Jacobus, nog een andere Jacobus in de discipelenkring. De zoon van Alfeus, maar je hoort hem nooit, hij zegt nooit wat. Dat heb je in een kerkraad ook, de een die is altijd aan het woord en de andere die is altijd maar zwijgend luisterend. Ook waardevol. Maar die is het ook niet. Wie is het dan? Dit is Jacobus, de broeder des Heren. Dus een halfbroer van de Heere Jezus, geboren uit Jozef en Maria. Jezus was de oudste, hij de tweede. De Romeinse kerk die heeft de Heer erg graag een neef van willen maken. Want ze willen Maria altijd maagd houden. Maar dat is natuurlijk niet terecht. Er staat als Maria de Heere Jezus baart, dan staat er in Matthäus, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. Er staat niet, wat de Romeinen er graag van maken, de ene geboren zoon. Nee, de eerstgeboren. Een ouderling heeft het u net gelezen, dat we ook de andere broers kennen, dus Jacobus daarna, en toen ook nog Jozef, Judas, Simon, en de zusters, dus het was een groot gezin waarvan de Heer Jezus de oudste broeder was. Dus nu hebben we hem in het oog. Jacobus, de tweede zoon van Jozef en Maria, heeft jarenlang dicht geleefd bij de Heer Jezus. In de timmermanswerkplaats in Nazareth. Oh, in mijn jonge jaren had ik wel eens gedacht, was ik ook maar zo dicht bij de Heer Jezus geleefd, dan had ik hem mogen vragen om een nieuw hart. Maar dat is natuurlijk een kinderlijke gedachte. Dat is niet terecht, want ik zeg ook tegen de kinderen nu, de Heer Jezus leeft nog in de hemel en hij hoort je gebed. Je mag nog vragen om een nieuw hart. Goed, deze Jacobus leefde dus heel dicht bij de zaligmaker. En dan kun je zien, je kunt lijfelijk dicht bij de zaligmaker leven en toch onbekeerd. Want hij moest er niets van hebben. Zijn andere broers ook niet. Ik denk dat dat een groot verdriet geweest is voor moeder Maria. Maar moeder Maria zal ongetwijfeld toen Jacobus ouder werd hebben verteld, jongen, doe niet zo spottend tegen je oudste broer. Want ik zal je eens vertellen, Jacobus, hoe ik hem ontvangen heb door de Heilige Geest. En dat er engelen waren bij zijn geboorte, die zongen Heere zijn God. En dat toen herders kwamen en hebben neergeknield. En later kwamen er zelfs wijzen uit het oosten en hebben ons schatten en gaven gegeven. Wees toch voorzichtig met je mond en met je woorden tegen die oudste broer, de Heer Jezus. Het zal voor Maria heel wat geweest zijn. Dat is nog, misschien ook wel in uw huisgezin, dat u vanuit uw doopbelofte de zaligmaker hebt aangeprezen tegen uw kinderen, tegen uw jongens. En dat ze het in de wind hebben geslagen. Dat is erg. Dat is onze tweede gedachte. We gaan daar dieper op in dat deze Jacobus, die dus straks mag behoren tot de weeskerk, biddende om de komst van de Heilige Geest. Maar eerst moeten we eens zien het wonder van genade dat hij van zichzelf een vijand was, onze tweede gedachte. Kijk gemeente, je kunt op twee manieren een vijand zijn van de Heer Jezus. Goddeloos. Dat je nooit meer een kerk van binnen ziet. Dat je opgaat in het feest, gedruis van de wereld. En zo was het met Jacobus niet. Het was eigenlijk, als je hem zo van de buitenkant zag, een vrome jongen. Maar op een Joodse manier. Hij was trouw meelevend met de feesten van Israël en met de synagogen. En van tijd tot tijd ging hij ook getrouw naar Jeruzalem, naar de tempel. Zo was dat hele huisgezin van Jozef en Maria. Ze hadden hoogachting voor de fariseërs en de schriftgeleerden, voor de hoge priester. Maar niet voor de Heer Jezus. En zo was het hier bij deze Jacobus. Eigenlijk omhelst die heel de wettische godsdienst van Mozes, maar niet de zaligmaker. En dat gaf ongetwijfeld spanning in dat gezin, in dat timmermansgezin. Ik vermoed dat Jozef niet meer leeft, want je kon zijn naam niet meer tegen. Hoogstwaarschijnlijk vermoeden de meeste schriftverklaarders dat Maria weduwe was geworden al vroeg. Maar één ding is zeker, ik lees het u nog een keer uit Johannes 7 vers 5. Want ook zijn broeders, Jacobus, geloofden niet in hem. Wat erg. Want Maria was zo verbonden door het zaligmakende geloof aan de Heer Jezus. Dat ze die vijandigheid die groeide en toenam bij die andere kinderen in het huisgezin. Dat was haar een smart en een gebed. Ze probeerde als moeder de goede weg te wijzen. Maar die anderen die buigden dat weg. We geloven het gewoon niet, moeder. En die tegenstand tegen de zaligmaker nam zo toe. Ik heb u dat ook laten lezen in Marcus 3 vers 21. Dat zijn familie zelfs zei van de Heer Jezus. Hij is buiten zijn zinnen. Dus op mijn manier gezegd, hij is, die Heer Jezus is volkomen in de war. We hoeven hem niet serieus te nemen. Er staat zelfs dat ze hem thuis in huis wilden houden. Dat hij maar niet op straat kwam om de mensen niet tot last te zijn en te ergeren. Daarom heb ik met u ook gezongen uit die psalm. Mijn broeders ben ik vreemd van elk ontheerd en onbekend met de zonen van mijn moeder. En ik zeg nogmaals, je moet die Jacobus niet als een goddeloos mens voorstellen die zich uitleeft in de uitspattingen van de wereld. Nee, dat niet. Hij was echt een Jood. Hij hield van Mozes' wet. Hij zocht de zaligheid in de werken van de wet. En je ziet dat zelfs een zekere ergernis gaf dat de Heere Jezus zei, maar dat is de weg van de zaligheid niet. Dat ze op den duur met hem beginnen te spotten. We kunnen wel bijzonder vinden in het evangelie van Johannes dat ik u gelezen heb uit Johannes 7... dat de broers hem beginnen te plagen. Het is dan het derde jaar. En er hangt in Jeruzalem al iets in de lucht. Dat de volksleiders hem willen doden. En dat Jacobus tegen de Heer Jezus zegt. Als je durft, als je dan een echte zoon van God bent. Ga dan naar Juda, ga naar Jeruzalem. Maar je durft niet. Als u echt een boodschap hebt van de hemel. Durf dan toch eens naar de hoofdstad te gaan. Nou, en dan loopt het zo af dat de broers die gaan uit de getrouwheid van de grote feesten. Het Pascha komt aan. U weet dat wel, de leidersweek is de tijd. Dus de Pascha-week. Dan gaan de broers naar in Jeruzalem. En tenslotte lezen we dat de Heer Jezus ook gaat. Ja, dat gezin, maar ze geloofden niet in hem. Eigenlijk is de tegenstelling tussen dat huisgezin en de Heer Jezus dezelfde tegenstelling die je later hebt bij de jonge christengemeente met de Joden. De Joden waren het vooral die de jonge christengemeente wilden uitroeien. Want een Jood ergert zich aan de prediking van Christus. Want de Jood zoekt zijn zaligheid in de werken van de wet. Als je maar netjes leeft, als je maar je houdt aan de regels van het kerkelijk leven, dan ga je als vanzelfsprekend naar Gods koninkrijk. Nee, zei dan de Heer Jezus, liefdevol. Want oh, wat zal hij toch liefdevol tegen zijn jongere broers en zusters gesproken hebben. Maar dan zei de Heere Jezus, de oudste broer, wel eens aan tafel, zo kan ik me voorstellen in het huisgezin. Geliefde broers, geliefde zusters, luister nou toch eens naar mij. Tenzij je gerechtigheid overvloediger is dan van de Farizeeërs, je kunt het koninkrijk van God niet ingaan. En dan leerde de Heere Jezus, zoals wij dat nog u mogen prediken, gemeente. Je zaligheid zit niet in je kerkgang. Zit niet in het feit dat je je houdt aan de inzettingen van Gods woord. Dat is de zaligheid niet. En dan leerde de Heere Jezus zijn geliefde broers en zusters, dat ze uit en van zichzelf lagen in hun dood staat. Ja, Christus zegt het in Johannes 7 eigenlijk nog scherper. De tekst zou je makkelijk overheen kunnen lezen, maar in vers 7 van Johannes 7 staat: de wereld kan u niet haten, maar ze haat mij. Dat is een beetje een verborgen zin, maar de Heer Jezus wil daarmee eigenlijk zeggen: u bent eigenlijk broers van de wereld, ik niet. Kantrekening zegt: de wereldse mensen haten u niet, omdat u ook van de wereld bent. Dan wel vroom, godsdienstig, maar toch van de wereld en niet van Christus. U bent niet van mijn hemelse Vader. U bent ook niet van mij. U hoort eigenlijk, Jacobus broers, bij de wereld. En daar lag de ergernis. Daar wilden ze gewoon niet voor buigen. Ze wilden, gemeente, en ik zeg het ook tegen u, hoe ligt dat nou bij u? En u mag het vragen aan mij, dominee, hoe ligt dat bij u? Ze wilden niet een arm en verloren zondaar zijn. Ze wilden maar niet bekennen met een verbroken hart dat ze arm, blind en naakt waren. Ze wilden maar niet beamen dat hoe godsdienstig ze ook verbonden waren aan Mozes wetten, dat ze uiteindelijk werelds waren. Dat is ook heel wat. Ik weet niet of u zo'n binnenkamerplaatsje hebt in uw leven, dat u dat wel eens aan de Heere hebt mogen vertellen, met verbreking van het hart: Heere, ik ben ook onbekeerd. Ten diepste, Heere, ben ik niet van u, maar van de wereld. Heb je dat wel eens, ik vraag het ook aan de jonge mensen, de katechisanten, heb je wel zo'n plekje in je leven dat je dat wel eens eerlijk aan God hebt verteld? Nou, deze Jacobus niet. De Heere had wel bij Jacobus op de bazuin geblazen: bekeer je toch, broer. En hij had op de fluit gespeeld van het evangelie. Maar hij weende niet. En hij danste niet. Zodat de Heer Jezus eigenlijk tegen die broers en zusters moest zeggen: de Heer heeft jullie tot de hemel toe verhoogd. Ik ben jullie oudste broer. En als je je niet bekeert, dan zul je tot de hel toe nedergeworpen worden. Ik heb nergens zoveel krachten en woorden gesproken als in het huisgezin van Jozef en Maria. En Jacobus' hart brak niet. Nee, dat is ook een wonder als je hart breekt onder de prediking. Hij wilde gewoon niet dat zijn oudste broer koning over hem zou zijn. En hij spotte tot op het laatst. Dat is dan in de paasweek. Toen spotte hij nog. Dat hij zei, Jezus, oudste broer, als je nou echt van God komt, durf dan toch eens naar Jeruzalem te gaan. Als u meent dat God uw vader is, dan zullen de engelen u toch wel beschermen. Dan zijn we al in de laatste week van Jezus' leven, dat ze nog spotten. Nou, tenslotte gaan ze dan naar Jeruzalem. Dan zitten we dus in de laatste week voor het lijden en sterven. Die broers die gaan voor het Joodse Pascha. En Jezus gaat om te sterven. Ja. Wat het allemaal uitgewerkt heeft, hoe het daar was in de stad Jeruzalem, we horen er verder niet van. Ik weet één ding. En voor we gaan zingen wil ik u dat nog vertellen. Preken. Voordat Jacobus echt het voor de Heere Jezus mag verliezen. En ik geloof dat het nog zo is, gemeente. Dan wordt hij met heel zijn hoogmoedig, vrome, fariseese hart er twee keer buiten gezet. Er twee keer buiten gezet. Met heel zijn Joodse vroomheid moet hij het voor God verliezen. Want hij wordt er twee keer buiten gezet. U zult vragen, hoe wordt die man er buiten gezet? Nou, dat zal ik u vertellen. Hij wordt er buiten gezet op Goede Vrijdag. En hij wordt er opnieuw buiten gezet op Paasmorgen. Op Goede Vrijdag, dan hangt de zaligmaker aan het vloekhout. En dan zo bij derde, vierde kruiswoord. Dan ziet de Heere Jezus zijn geliefde moeder staan, vlak onder het kruis. En naast haar staat de apostel Johannes. En dan heeft de Heere Jezus een persoonlijk woord tot zijn geliefde moeder Maria. Want dan weet de zaligmaker, nu gaat hij sterven en straks vaart hij ten hemel. Wie zorgt er dan voor mijn geliefde moeder? Ze is waarschijnlijk weduwe. Jozef leeft niet meer. En ja, naar wie had nou Maria moeten gaan? Naar welk huis in de stad had Maria moeten gaan als Jezus er niet meer is? Ja, natuurlijk naar het huis van Jacobus. Dat was de tweede broer. Toch? Zo werkt het toch in een familie. Dan ga je toch naar de tweede zoon. Maar dan wordt Jacobus, die behoort niet tot die hemelse familie, die heeft de Heere niet lief. Die is niet tot God bekeerd, is een onbekeerde man. Dan zegt de Heer Jezus vanaf het kruis, vrouw, zie uw zoon, Johannes. En zoon, zie uw moeder. Zoon, zie uw moeder. Dan wordt Jacobus als niet behorende tot het hemelse huisgezin erbuiten gezet. En Maria gaat in de woning van de apostel Johannes vanaf diezelfde uren tot aan het einde van haar leven. Jacobus wordt er buiten gezet. En dan met Pasen wordt hij er opnieuw buiten gezet. Want dan is de Heere Jezus de zaligmaker opgestaan uit de doden. En dan verschijnt hij aan vele vrienden. Hij verschijnt aan Maria Magdalena. Maria Rabuni. Hij verschijnt ergens aan Cephas Petrus. Dat al de christenen zeggen, de Heer Jezus van Cephas gezien. 'S Avonds verschijnt hij aan de elfen. Vrede zij u lieden. Op weg naar Emmaus verschijnt hij aan de Emmausgangers en zij werden hem bekend in de breking van het brood. Een week later verschijnt hij aan Thomas, zij niet ongelovig, maar gelovig, ziet de wonden van mijn zijde van mijn handen. Aan het meer verschijnt hij aan de discipelen. Hij is allemaal verschenen in de 40 dagen na Pasen, maar aan Jacobus niet. Want Jacobus is geen vriend en metgezel van alle degenen die Gods naam ootmoedig vrezen. En zo valt er een hele diepe breuk in dat huisgezin van Maria. Hij staat er buiten en dat nog wel om de beginselen en de grondslagen van de waarheid. Omdat hij de borg en zaligmaker niet erkent. Oh, begrijpt u nou het wonder? Dat Jacobus in Handelingen 1 een van de bidders is in de weeskerk. Die uitzien na hemelvaart naar de komst van de Heilige Geest. Begrijpt u het grote wonder dat Jacobus ertussen zit daar in dat huis? U vraagt zich af, prediker, hoe kan dat? Dat Jacobus die zo openbaar komt als een vijand van Christus. Hoe komt dat hij bij die weeskerk zit? Heel eenvoudig. Ik zeg het maar tegen de kinderen en de catechisanten. Weet je hoe dat komt? Door de waarachtige bekering. En die hebben wij ook nodig. Om de zaligmaker te mogen gaan lief krijgen. En dat is onze derde gedachte. Maar we zingen eerst. En wel uit de Psalm 97. Bijzonder het zevende vers. Psalm 97. Het zevende vers. Waar al wij mogen zingen. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Vooral oprechte harten. 97, 7. De gedachte, Jacobus ook een vriend. En dat wel op grond van wat we lezen in 1 Korinthe 15, het zevende vers. Ik lees het u nog een keer. Daarna is hij gezien van Jacobus. Het is maar een korte zin. Maar het zit niet in lange verhalen, gemeente. Dat u een discipel van Christus mag zijn. Gezien van Jacobus als de laatste in de rij. Ik denk in de laatste week dat de Heere Jezus nog op de aarde was voor de hemelvaart. Want hij wordt als het laatste genoemd. Naar hij zei gezien van Jacobus, waar zal dat geweest zijn, ik weet het niet. Hoe zal dat gegaan zijn, ik weet het ook niet. We gaan er niet bij fantaseren wat er niet in de Bijbel staat, daar moeten we altijd voorzichtig mee zijn. Maar ik kan u wel één ding zeggen over de ontmoeting van de Heere Jezus met zijn tweede broer Jacobus. Namelijk dit, en dat geldt u ook en mij ook, als het goed is. Ik ben gevonden, zegt de Heere Jezus, van degene die naar mij niet vraagde. En ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. En tot een volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, ziet Jacobus, hier ben ik. Hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Waarom zegt u dat zo nadrukkelijk? Omdat wij vanuit het woord tegen u willen zeggen dat geen vrienden, maar vijanden met God worden verzoend. De Heere vindt ons niet als een vriend, maar als een vijand. Dat is de bekering, de waarachtige bekering. Dan zegt een verloren zoon, nou ga ik opstaan en tot mijn vader gaan. Het altijd in uitspatting geleefd. En zo is Jacobus ook tot God bekeerd. En wat is dat een ontzaglijk moment geweest. Jacobus had altijd met de Heer Jezus gespot en was aan hem geërgerd. En nu in één keer daar in die laatste week, vermoed ik, van Christus toeven op de aarde, net voor de hemelvaart, staat Jacobus, die grimmige Jacobus, die staat daar ineens oog in oog met de levensvorst. Nu mag hij het zelf zien. Dat wat altijd door de zaligmaker tegen hem gezegd is. En dat heeft weggeworpen. Dat dat de waarheid is. O, wat zal zijn stenen hart zijn verbrijzeld en gebroken. Zijn ongeloof. Zijn eigen gerechtigheid. Zijn trotse waan smolt weg. Hij had wel eens een keertje gezegd, de Heere Jezus is buiten zijn zinnen. Hij weet niet wat hij zegt. We kunnen hem beter opsluiten. Maar Christus is niet op te sluiten, zelfs niet door dood en graf. Hij ziet het met zijn eigen ogen. Hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. De banden van de hel zijn gebroken. Hij ziet het met zijn eigen oog. Daar staat zijn oudste broeder. Oh, hij had in de laatste weken gezegd, ga toch alsjeblieft naar Jeruzalem als je durft. Als je echt van God komt, dan zullen de engelen u wel behouden. Bewijs maar eens dat u de Messias bent. En nu staat hij daar voor hem, als een levend bewijs. Hij ziet het teken in de handen. Hij ziet het teken in de voeten. Oh, ik weet het zeker, gemeente. Als de zaligmaker aan je hart wordt verklaard, zegt u dat ook eens even hoe dat is. Toen die zaligmaker zo in zijn heerlijkheid aan uw hart werd verklaard door het geloof. Hoe was dat? Dan kun je toch niet meer op je benen blijven staan. Nee, hij zal zeker zijn neergezonken aan de voeten van Christus. En zal het wel gezegd hebben, dierbare oudste broeder. Ik heb u op het hoogst misdaan, broer. Ik ben van het heilspoor afgegaan. Kan het toch worden vergeven? O, daar zal de zaligmaker hem hebben gezegd. Zie nou de wonder van mijn handen en van mijn zijde. Ik ben dat lam van God, Jacobus. dat de zonde der wereld wegneemt. En toen mocht hij door het geloof zo tot die fontein van zaligheid vluchten. Daar werd Jacobus opgenomen in het hemels huisgezin. En daarom zit hij in de weeskerk. Dat is de kracht van Gods genade. En als u dat goed leest in Handelingen, ik heb het u ook als tekst voorgelezen, dan is het zo bijzonder. Niet alleen Jacobus zit in de weeskerk, ook de broers. Ik denk dat Jacobus ook wel tot zijn broers gegaan is. Broers, nu moeten we ophouden met de vijandschap. Hij leeft, onze oudste broeder. Hij is de zaligmaker van zondaar. Dat ook die andere broers door Gods genade daar ook, ja, ik lees het u nog een keertje. Na de hemelvaart is de weeskerk bijeen in Jeruzalem. Deze alle waren eendrachtig volhardende in bidden en smeken met de vrouwen, Maria de moeder van de Heer Jezus en de broeders. Allemaal, Jacobus, Jozef, Simon en Judas, bijeen. Biddende en smekende om de komst van de Heilige Geest. Ach, deze broers, die krijgen zo'n rijke betekenis. Die eerste twee, Jacobus en Judas. We kennen ze uit de brieven verderop in de Bijbel. Ze hebben ook een brief. Ze zijn vervuld geworden met die Pinkstergeest. En ze hebben ook een brief mogen schrijven. Je kent wel de brief van Jacobus. Iets minder bekend is de brief van Judas. Maar Judas ook, ik lees de openingszin van Judas' brief, een dienstknecht van Jezus Christus, een broer van Jacobus. Beide dienaren van het evangelie. Ik kijk even op zij die daar zit in die weeskerk, daar zie ik moeder Maria de weduwe. Wat zal er een glans op haar gezicht geweest zijn. Ze heeft zo vaak aan de Heere gevraagd. Heere, zou u die jongste broers ook willen bekeren? Ze zijn zo vijandig, ze zijn zo geërgerd. Wat een troost voor die moeder, dat die broers er nu allemaal bij zijn. En die de naam des Heeren ootmoedig mogen vrezen. Er was altijd zo'n spanning in dat Timmermans gezin in Nazareth. Altijd wrevel, altijd waren die broers maar lelijke dingen aan het zeggen. Maar nu, wat rijk voor Maria. Nu wordt het waar. Hij ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. Waar het liefdesvuur niet wordt gedoofd. Hoe is dat in jullie gezin? Mag er ook die band der liefde zijn in jullie huisgezin, kinderen? Zeg u het maar. Mag daar ook iets zijn van de aanwezigheid van de zaligmaker? Hè? Dat zou zo rijk zijn. We leven in een wereld. Van die wereld die kan alleen maar oorlog voeren. Waar Christus niet is, daar komt oorlog. Dan ga je elkaar doden. Of beconcurreren. Ellebogenwerk. Maar als die zaligmaker in het huisgezin komt, dan is daar dat liefdesvuur. Jacobus zelf, we kijken nog even verder naar Jacobus. Na de Pinksterdag heeft hij de belangrijkste plek gekregen in de gemeente van Judas. Dat was de grootste. Eerst 3000, toen 5000. Hele grote christengemeente in Jeruzalem was Jacobus de leider. De dienstknecht van God. Hij is gebleven. De apostelen gaan de windstreken in. En hij gaat naar Macedonië, de volgende Griekenland, in Rome, Noord-Afrika, in India, Thomas. Jacobus is gebleven in Jeruzalem. Dat is de moeilijkste plek, want daar was de zwaarste vervolging in Jeruzalem. Velen zijn uit Jeruzalem gevlucht naar het overjordaanse Pella. Jacobus blijft. Daarom werd hij in de volksmond genoemd Jacobus de rechtvaardige. Dieke, Jacobus Dieke. Zo heette hij in die eerste jaren. Hij had een groot gezag. Dat was een man van glanzende godsvrucht. Ze hielden van Jacobus. Je kunt wel merken dat als Saulus van Tarsus tot God bekeerd wordt, dan schrijft hij in de brief van Galaten, ik ben tot niemand gegaan in Jeruzalem dan alleen tot Jacobus. Hij noemt hem een pilarenvastigheid in Gods huis. En nog een ander moment dat je ziet wat een gezag en een eer deze Jacobus had. Toen was er een twist over moeten heidenen ook zich laten besnijden. Daar kwam men niet uit en toen heeft men een apostelconvent belegd in Jeruzalem. Je kunt dat lezen in Handelingen 15. Ze kwamen er niet uit. De een vond dit, de ander vond dat. Dat heb je nog wel op kerkvergaderingen. Dan gaat het niet. En toen in die verwarring, je kunt het vinden in Handelingen 15, staat op een gegeven moment Jacobus op. Die heft zijn hand op en zegt, mag ik ook wat zeggen? Dan wordt iedereen stil, want Jacobus gaat dat zeggen. Die wijze, godvrezende Jacobus. En dan zegt Jacobus, je moet de heiden niet lasten opleggen die te zwaar zijn om te dragen. En niemand zegt meer wat. Dat is het. Een heiden hoeft niet besneden te worden en men gaat uiteen, want Jacobus heeft gesproken. Zo'n achting. Zo'n gezag. En hoe is het tenslotte afgelopen met deze Jacobus uit de Weeskerk? Ik heb het u al gezegd, dat veel mensen uit Jeruzalem zijn gevlucht door de vervolgingen net tegen 70 na Christus. De verwoesting van Jeruzalem zijn de meesten gevlucht net over Jordaanse Pella. Jacobus is gebleven. We hebben een brief van hem. En misschien dat u vraagt, want we gaan naar de toepassing. Misschien dat u zichzelf afvraagt, zou ik zo ook tot de zaligmaker bekeerd kunnen worden? Zou ik ook tot God bekeerd kunnen worden? Wat ik ook mag zeggen met Jacobus, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Zou dat voor mij ook kunnen? Nou, ik denk dat als ik het aan Jacobus zou vragen, dat hij gezegd zou hebben, ach vriend, als het voor mij, ik heb zelfs een leven lang gespot met Christus. Als dat nou voor mij kan, jongen, meisje, kan het voor jou ook hoor. Ik denk dat hij dat echt zo gezegd zou hebben. Ik las van de Engelse prediker Puritein Newton, dat hij een tijd in zijn leven gehad had, dat hij leefde in uitspattingen van overspel en dronkenschap. En toen werd de Heer hem te sterk. En weet je wat Newton toen ging doen? Toen werd hij prediker. Toen ging hij niet alleen in mooie kerken preken, maar dan ging hij weer naar de cafés waar hij vroeger gedronken had. En ging hij tegen zijn oude vrienden zeggen, jullie kunnen ook nog bekeerd worden bij de Heer. Newton. Nou zeiden ze van Jacobus nog één ding, je kunt dat lezen in de geschiedenis van Flavius Josephus. Er staat van Jacobus dat de mensen zeiden, hij heeft de knieën als van een kameel. En dat moet ik even aan de kinderen vragen. Heb je wel eens gekeken naar de knieën van een kameel? Nou, als je daarnaar kijkt, dan zie je dat een kameel heeft eelt op zijn knieën. Want hij knielt veel. En daarom zeiden ze dat van Jacobus. Hij was altijd maar in gebed voor de gemeente, de vervolgde gemeente van Jeruzalem. Ze zeiden, hij heeft de knieën van een kameel. En als je zo de Heere mag dienen, dan komt de duivel erop af. En dat was ook bij Jacobus, want hij bleef maar in Jeruzalem. Terwijl de meesten naar Pella gingen. En toen op een gegeven moment ergerde hij zo de fariseeërs en de schriftgeleerden. Ze drongen zijn huis binnen, ze grepen hem bij zijn kleed. Misschien was hij wel in gebed. Meekomen jij. Toen hebben ze hem gebracht op het dak van de tempel. Het dak van de tempel van Herodes, de herbouwde tempel. was 30 meter hoog. Als ik heb dit in mijn eigen gemeente gepreekt. Mijn eigen gemeente heeft een gebouw 30 meter hoog. Ik zeg, kijk maar omhoog, zo hoog. En toen stond hij daar op de rand van het dak van de tempel. En toen riepen de fariseeën en de schriftgeleerden, wat geloof je van de Heere Jezus Christus? Toen wees die man naar boven. Hij zegt dat hij zit aan de rechterhand des Vaders en ook voor ons bidt. Toen waren ze zo woedend. Ze stoten Jacobus van de tempeldak af naar beneden. 30 meter viel hij plat op het plein van de tempel. En dan lag hij in zijn bloed. En zijn vrienden, de medechristenen, die bogen zich over Jacobus heen. En ze hoorden hem hetzelfde gebed fluisteren. Dat de Heer Jezus gebeden had op het vloekhout. Vader, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. En toen stierf Jacobus, een van de bidders uit de Weeskerk. En hij mocht zijn ogen openslaan in het hemels koninkrijk. En hij zag het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Amen. Eindigen met de dankzegging. Heere, zo mochten we horen van Jacobus uit de Weeskerk, een van de bidders. Ach, zouden wij ook zo'n bidder mogen zijn voor dat gebed van de Pinkstergeest. Dat hebben we allemaal nodig, blijven tot onze laatste snik. Och, schonk gij ons de hulp van uw geest. Mogen die ons op onze paant en leidsman strekken. Vragen dat ook voor de broeder in het namiddaguur. Zou u een lieflijke zegen willen schenken in zijn prediking? Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen ten slotte Psalm 149, vers 5. Psalm 149. Bijzonder het vijfde vers. Zo zal de heerlijkheid der vromen en wat daar verder volgt. Zijn in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes Zij hem blijven met u allen. Amen.